Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Dus ik dacht, ik neem een bosje bloemen mee voor mijn moeder. As you do. Ik ben een goede zoon, probeer ik dan te zijn. Ik ging nog even wat tips opzoeken. Kwam ik bij NRC uit. Die hadden een artikel over wat voor bloemen je moet kopen dan. Tips. Ik bedoel, je hebt me duurzaam opgevoed.
Ja, ja.
Neem seizoensbloemen, stond er. Bezoek een pluktuin. Dat heb ik dan niet gedaan.
Nee.
Koop geen rozen, want die komen altijd ver weg.
Klopt, uit Afrika over het algemeen.
Ja, en dan stond er als tip 5.
Nou?
Recht afsnijden.
Niet schuin.
Niet schuin.
Hè? Huh?
Is de verantwoorde bos in huis, daar moet er natuurlijk zo lang mogelijk van genoten worden. Even schuin afsnijden is doorgaans het
ja,
advies.
Dat,
inderdaad, elke bloemist zegt dat
tegen mij. Dat wordt al 100 jaar toch zo.
Geen goed advies volgens Ilke Westra, expert op het gebied van naoogsttechnologie voor sierteelt aan Wageningen University Research. Dat klinkt als iemand die er verstand van heeft.
Iemand die ik niet graag tegenspreek, denk ik zo.
Exact.
Ja.
De gedachte erachter is dat een plant zo meer water opneemt, maar net zoals drinken door een schuin afgesneden rietje niet maakt dat je er meer vloeistof doorheen kan zuigen, kan ook de plantenstengel niet meer drinken. Schuin afsnijden verkort de levensduur van de plant, juist benadrukt hij. Het zorgt voor een groter snijvlak, eigenlijk gewoon een wond waar bacteriën en schimmels kunnen binnendringen.
Ja, het klinkt eigenlijk best wel logisch, nou, want ik heb ook leren snoeien en zagen met rechte zaagsneders, inderdaad.
Maar hoe kan het dan
ja?
Dat elke bloemist op elke straathoek mij mijn hele leven al vertelt dat ik ze schuin af moet snijden?
Het eerste wat mij nu te binnen schiet is, ik doe ook heel veel dingen zoals ik ze altijd doe. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus het zit zo in mijn systeem dat het voor mijn gevoel hoort.
Ja, maar deze mensen zitten erop.
Ja, dat is, ja, maar ik er ook als hovenier. Ik doe bepaalde dingen waarvan mij nu later wordt verteld. Hé, maar Nick, luister. We hebben er toch eens eventjes goed over nagedacht. Je kan het toch beter anders doen. Dus misschien dat dit berichtje vooral de bloemist inderdaad eens een keertje moet bereiken. Dat de bloemist over 10 jaar niet meer zal zeggen. Jongens, je moet hem schuin afknippen.
Neem je wel eens bloemen mee voor je moeder?
Nee.
Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En Nick, dat is een echte groengoeroe. De sultan van het schoffelen noem ik hem ook wel. De klaverkardinaal, de Aga Khan van de plataan. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit
Tuinmannen.
Net zo goed als dat ik geen eenjarig in mijn tuin zet, koop ik ook geen bosje bloemen. Waar...
Geen zonde.
Ja, ik vind het gewoon, er zit een hoop energie in. En na een week kan je ze weggooien. Dus ja, als jij je composthoop wil spekken, koop een bosje bloemen. Maar ik ga toch liever voor wat duurzamere opties. Een leuke vaste plant of zo. Of een leuk heestertje voor in een mooie plantenbak in je tuin. Dat vind ik veel leuker om te geven eigenlijk. Kan jij een beetje tegen die warmte?
Nou, ik ben wat zwaarder gebouwd.
Ja, maar ik niet, maar ik kan er ook niet zo goed tegen, hoor.
En het is goed, goed drinken.
Ja, hè?
Ja, en samen met Petson de podcasthond, daar moet ik ook een beetje extra goed voor zorgen. Die heeft het ook zwaar als het zo warm is.
Ja, ligt hij dan ook lang uit? Een beetje de wind op zijn buik te laten komen.
Ja.
Jij ook, of niet?
Trouwens, in deze tijd las ik, als je een hond hebt, pas op voor de grasaar.
Ja, dat kan heel gevaarlijk zelfs zijn.
Dat is een plant, schets jij hem eens even.
Het is een soort graanachtige soort. Het is een wilde grassoort. En er zitten van die aren aan. Ja, de naam zegt het al. Er zitten van die aren aan. Maar er zitten hele scherpe puntjes zitten eraan. En die, ja, die kunnen zich echt in de huid van de hond echt dringen. Tussen zijn pootjes, zijn oren, zijn okseltjes. Nou, een beetje tussen zijn haren kan dat gaan zitten. Ja, wringen en doen. En dat dringt zich echt de huid in.
En dat kan
beestje
gaan ontsteken, las ik. Ja, en dan gaat het door het lichaam zwerven.
Ja, ja.
Let een beetje op je hond als je grasaren in de buurt hebt. De buurt hier staat er vol mee.
Ja, bij mij in de buurt ook. Dus als ik de hond heb uitgelaten, ik check er altijd eventjes goed. Voordat ik er weer terug op de mandje leg.
Kom je nog wel een beetje toe aan werken eigenlijk naast al jouw media optredens? Want ik zag je nu weer bij de NOS opduiken via Omroep West.
Die belde mij inderdaad met de vraag van, wij zitten met een stukje in ons maag. Wij willen het graag hebben over de droogte, want daar kregen zij kennelijk ook best wel wat vragen over. En wij willen eens eventjes in iemand, nou met verstand, nou, kom je natuurlijk bij mij terecht. En daar heb ik ze, hoop ik, heel goed antwoord op gegeven. Dus ik heb de mensheid een stukje wijzer kunnen maken daarmee.
Over 2 weken gaan wij het over droogte hebben, vandaag over compost. Eerst even naar wat luisteraarsvragen. Heb je ook zo'n vraag? Mail hem dan naar tuinmannen@meervandit.nl of stuur ons een DM'tje via onze Instagram-account tuinmannen_ is dat. Jan en Ina mailden: lieve tuinmannen, hier een vraag uit Emmen. We wonen op een plek met voor en achter een rij van minstens 80 jaar oude eiken. We hebben onze tuin 17 jaar geleden aangelegd en opeens zijn de bolacacia's dood. We denken zelf door droogte. Nu willen we 1 nieuwe boom planten. Welke soort raden jullie aan? Groet Jan en Ina de Vries.
Emmen, zei je. Emmen is zandgrond. Je hebt te maken met droogte. Ja, dat klinkt heel slap, maar een boom die tegen zandgrond en droogte kan. En hoe weet je dat nou? Dat is eigenlijk voor alle soorten bomen die je in je tuin wil. Je weet het niet zo goed. Hoe ga ik daar nou achter komen? Lopen ze een rondje door de wijk. En alles wat het goed doet bij jou in de wijk, dat zal het dus ook bij jou goed doen. Nou kan ik me voorstellen dat als je op zandgrond woont en je hebt dus de te maken met droogte, dan kom je toch al snel uit op esdoorns. Nou, eiken. Die staan er al, maar die doen het daar hartstikke goed. Het krentenboompje, sterker nog, Emmen, Drenthe, het krentenboompje die wij kennen, wordt verkocht als het Drents krentenboompje. Bloeit heel erg mooi in het vroege voorjaar met mooie witte bloemen. Dus dat is een heel tof alternatief, denk ik. De carpines, de haagbeuk, doet het ook heel erg goed. En berken. Berken doen het, hoop ik niet dat je daar allergisch voor bent zoals ik. Ik loop de hele week al te snotteren. Maar berken doen het ook heel goed op de zandgrond in de droogte.
Jij zegt zand. Ik geloof je meteen, Emmen. Ik dacht dan Drenthe, dat zal wel veen zijn.
Ja, maar dat is gewonnen gebied. En dat wordt over het algemeen, wordt dat juist met zandgrond, wordt dat weer opgehoogd en aangevuld.
Fini Verheijen die stelde een vraag die ik mezelf ook wel eens heb gesteld. Hallo Nick en Roelof Meeltse. Waarom worden tulpen na de bloei uit de grond gehaald en in het najaar weer opnieuw geplant? Vriendelijke groeten, Fini Verheijen. Waarom kun je ze niet gewoon laten zitten?
Dat kost het bolletje te veel energie. Wat je moet doen, je moet het na de bloei knip je sowieso de bloem eruit. Want die bloem die gaat zaad zetten en dat kost het bolletje heel veel energie. Die knip je er sowieso al uit. Dan laat je dat bladgroen eraan zitten. Daar haalt het bolletje zelf zijn energie uit. Dat slaat hij als het ware op voor het volgende jaar. En als het bladgroen volledig is afgestorven, dan haal je die bol er juist uit. Zodat hij zich, nou verder, hij hoeft zijn energie niet meer te gebruiken.
Het is een beetje een luxe poes.
Eigenlijk wel. Ik laat ze eigenlijk best wel vaak gewoon zitten.
Dat kan ook.
Ja hoor, gewoon bemesten. De grond goed voedzaam houden. En daar houdt hij vaak genoeg energie in over om het jaar erop echt wel weer te gaan doen.
Want jij zegt zaad zetten, dan zou je ook kunnen denken dat het regelt zichzelf dan wel. Als je dat laat zitten, dan gaat hij misschien dat zaad in de grond
jawel, maar over het algemeen niet meer op de plek waar je ze had. En wij hebben allemaal redelijk keurige tuintjes. Een beetje te keurig vind ik af en toe. Maar ja, het bolletje komt vaak niet helemaal terug waar die al stond. Verwildering vind ik echt onwijs tof inderdaad in de tuin. Maar ja, de keurige tuineigenaar, ja, die houdt daar niet zo van. En wat wel echt zo is, kijk, ik laat ze vaak zitten. Ze zijn in de loop der jaren, zullen ze iets minder mooi bloeien. Minder energie hebben ze uiteindelijk. Dus haal je ze eruit, dan verleng je wel de levensduur en dus ook de mooie bloei van jouw mooie tulpen. Dat wel.
Reclame.
Je kwam hier vanochtend aanzetten, Nick. En toen zei ik, moet je eigenlijk nog wat na deze opname.
Ja.
En toen zei jij, ik heb nog één klusje.
Ja.
Ik ga een automower installeren.
Ja, een robotmaaier, klopt.
Van Husqvarna neem ik aan.
Van Husqvarna, zeker weten. Ja, dat zijn ook gewoon de beste eigenlijk die je kan hebben.
Want wat doet zo'n automower?
Ja, je zou zeggen dat hij maait, maar eigenlijk scheert hij jouw gazon. En dat doet hij 7 dagen in de week, 8. Elke dag dat jij wil dat hij dat doet, rijdt hij rond als een karretje over jouw gazonnetje. En met hele kleine mooie scheermesjes die onderaan die maaier zitten, scheert hij elke dag jouw gazon op dezelfde hoogte als dat jij hebt ingesteld.
Het is eigenlijk een soort een babyhuisje van gras.
Ja.
Zeer zorgvuldig en vriendelijk doet hij dat.
Heel erg.
En je hebt er dus verder eigenlijk helemaal geen omkijken meer naar.
Je stelt hem in. Je installeert hem met mooie draden die je in het gazon legt. En verder kan jij de hele dag met een cocktail in je handen heerlijk kijken hoe dat apparaatje voor jou het werk allemaal aan het doen is.
Ja, het is, ze zeggen wel eens kijken naar groeiend gras, maar kijken naar gras dat wordt geschoren is eigenlijk nog veel leuker, toch?
Ja, nou veel leuker. Het leukste misschien wel. Ja, absoluut.
En op de automower van Husqvarna, Nick, zit een nieuwe functie. Jij kent hem, jij bent er dol op, dat weet ik. Het heet de rewilding mode.
Ja.
En dat heeft te maken met rough mowing.
Ja. Ja.
Die rewilding mode zorgt ervoor dat je een gedeelte van je gazon kunt laten verwilderen.
Met één druk op de knop, Roelof. Zo simpel is het. Minstens 5% van jouw gazon wordt dus helemaal niet meer gemaaid. Wat als voordeel heeft dat daar wilde bloemen en wilde kruiden en het hele mooie biologische plaatje kan zich daar verder ontwikkelen.
Ik zie allerlei blije insecten voor me.
Ja.
Ik zie lachende bijen. Ik zie gierende vlinders en allemaal dankzij Husqvarna. En het is dus minimaal 5%, maar je kunt ook zeggen van, ik 10? Doe eens gek. Ik doe 10, ik doe 20.
Pak eens uit.
Met je Husqvarna.
Met je Husqvarna.
Ik heb nog een leuk weetje voor je. Als iedereen met een privégazon, dus even de parken uitgesloten en alle openbare ruimtes. Als iedereen met een privégazon in Europa 5%, dus dat is het minimale van hun gras, niet zou maaien. Dan gaat dat om 125.000 hectare. Kun je daar iets bij voorstellen?
Nou, ik probeer dit altijd een beetje terug te rekenen naar voetbalvelden. 125.000.
Weet je hoeveel bijen er op 125.000 hectare leuke dingen kunnen doen?
Nee, dat weet ik niet. Weet jij dat?
Nee, dat weet ik ook niet. Meer informatie is te vinden op www.huskvarna.com/automower. En Husqvarna speel je met een
Q.
Nick, we gaan het hebben over compost.
Ja.
En laten we eens beginnen met de vraag, wat is het nou eigenlijk? Want ik denk alleen maar stinkhanden.
Ja, nou dat valt dus wel mee. Dat ligt dus helemaal aan de manier waarop je composteert.
Ja.
Maar compost is niks anders dan een organische grondstof. Dat gewonnen is uit plantaardige ontwikkeling. Verteringsproces van plantaardige dingen. Maakt dat je compost krijgt.
Wat gaat er allemaal in de compost?
Groenten en fruitresten, dat is denk ik wel het allerbekendste. Dat is wat
de bananenschil, de spitskool.
Ja hoor, ja, en dat mag zelfs ook, en dat wordt ook wel eens gedacht, dat citrusvruchten niet op de composthoop mogen. Maar die mogen wel degelijk gewoon op
lekker
de composthoop.
Lekker voor de
zuurgraad. Ja hoor, ploei er maar op. Gekookt voedsel mag erop, met uitzondering van vlees en vis. Dat moet je er dus absoluut niet op gooien. Wat je er ook niet op moet gooien, dat zijn botresten en geen papier. Dat wordt ook nog wel eens gedacht, dat papier goed verteert in de compost.
Dus ook geen keukenrolletje of vochtig toiletdoekje?
Nee, vochtig toiletdoekje.
Nee, dat snap je maar.
Nee,
koffiefilters?
Ja, dat mag wel, absoluut.
Hij is papier, Dick.
Maar dat filter is toch anders dan gewoon jouw kopieerpapier wat jij hebt. Dus als jij denkt, ik heb eventjes wat op moeten schrijven en ik heb het mijn boodschappenlijstje wel gebruikt.
Eierschalen?
Eierschalen mag, absoluut. Dat is kalkhoudend. Dat is alleen maar goed. Dat ontwikkelt. Dat proces van het composteren wordt er alleen maar door ondersteund zelfs. Dus je moet ook geen vloeibare dingen er trouwens erop gooien.
Jus. Oh nee, vlees mocht sowieso niet.
Nee, dat sowieso niet. Nou, waarom ook vooral niet? Als jij zo'n bak in je tuin hebt staan, het trekt alleen maar ongedierte aan. Muizen, ratten. Het gaat allemaal in die composthoop zitten. Nou heb ik daar over het algemeen niet zo heel veel last van. Alleen het composteerproces wordt daar wel degelijk door beïnvloed. Dus pas daarmee op. Ik zou dat zeker niet doen.
Tuinafval, als ik snoei?
Ja, alleen maar goed. Takjes, je moet er geen hele boomstronken op mikken. Maar wat takjes, die zorgen alleen maar voor lucht. in dat. Dus stel, jij hebt inderdaad een heerlijk familieweekend gehad en een goede vuilniszak vol met etensresten. Zorg er dan ook voor dat je daartussen die etensresten in je composthoop ook wat lekkere takjes. Wat harder, dat geeft helemaal niks. Waarom? Die circulatie, die luchtcirculatie in die composthoop, die creëer je door een beetje lucht te creëren met die takjes. Dus dan gaat het ook veel minder stinken. Heel veel mensen vragen dat ook wel eens. Gadverdamme. Je zei het net zelf trouwens ook een beetje. Met mijn vieze klauwen krijg ik ervan. Ja. Doordat er wat meer lucht in dat hele proces zit. Door die takjes dus. Door het snoeiafval uit jouw tuin. Gaat het ook veel minder stinken.
Ik vat het even samen als alles wat in de GFT-bak gaat. Minus de spareribs en de vissticks.
Dat vind ik eigenlijk een hele goede samenvatting. Ja.
Is het goed voor het milieu? Zouden we allemaal moeten composteren?
Er zijn onderzoeken. Er worden heel veel onderzoeken naar gedaan. En ze komen er niet helemaal over uit. Of nou het grootschalige composteren bij de grote verwerker.
Ja, want dat gebeurt als ik mijn GFT-bak.
Precies. Ja, gemeentes doen dat uiteindelijk ook gewoon voor ons. Zouden wij allemaal gaan composteren? Het proces op zichzelf, het een is niet beter dan het ander. Maar wat je natuurlijk wel bespaart, is een ritje van de vrachtwagen. Er zijn heel veel mensen zijn natuurlijk bezig met het proces van dat composteren voor jou. Terwijl je dat misschien ook gewoon in je eigen tuin kan doen. Nou, dat hele proces wat daar, dat verschil, zeg maar. Ja, tuurlijk bespaar je daarmee. Tuurlijk is dat minder schadelijk voor het milieu.
Nou, stel ik me wel zo voor, als ik denk aan mensen met een compostbak. Die hebben altijd een grote tuin in mijn hoofd. En die hebben dus ook een enorme compostbak. Want als ik zie wat ik hier in een jaar aan GFT-afval...
Dat is toch best wel wat, hè?
Dat is nog best wel wat. Ja. En dan denk ik weer, voordat ik dat in een bak bij kan houden. Hoe snel gaat dat eigenlijk voordat compost is?
Dat verschilt een beetje van het proces dus. Hoe goed ga je ermee om? Pleur jij het inderdaad ergens in een hoekie? En doe je er verder helemaal niks meer mee? Het wordt nat, het wordt smerig. Ja, dan ga je er ook geen goede compost mee krijgen. Verzorg jij goed het composteringsproces door een goede compostbak te kopen? En die heb je van 1,5 meter hoog. 80 centimeter breed. Doe even een schatting hoor. Maar zo heel veel groter zijn die compostbakken niet. En jij gooit er af en toe jouw GFT-afval in. Dan kan jij binnen een half jaartje... heb jij gewoon onder in die bak... gewoon hartstikke goede bruikbare compost zitten.
Maar kan er niet allemaal GFT-afval in doen dus, denk ik.
Ligt een beetje aan... Ja, dat is een hele open deur dit.
Ik leef maar... niet als een boeddhistische monnik.
Nee, dus jij hebt behoorlijk wat, wil je zeggen.
Ja.
Ja, dan zou ik toch, doe het om en om. Gooi de ene dag het in je bak en de andere dag in de kliko.
Nou heb ik geen enorme achtertuin, het is je inmiddels bekend.
Ja, kom je vaker.
Ik wil liever niet dat de helft van mijn tuin opgaat aan een compostbak.
Nee.
Ik zie hier een doos, die hebt iets meegenomen.
Ja, die heb ik voor ons
meegenomen. Maar dat dit voor mij is?
Ja, tuurlijk. Ja. Alles is voor jou.
Geef hem hier even aan, wacht even. Het is een niet hele grote doos, dat stemt al hoopvol. Want dit is een composteeremmer.
Ja, dit is eigenlijk net eventjes ietsje anders. Dit is inderdaad wel een compostmaker, is dit. Maar deze zet al jouw etensresten, die jij gewoon in je keukentje hebt. Hoe groot is die emmer? 15,3 liter is dit. Daar gooi jij al je...
Dat kan ik niet een jaar lang.
Nee, daar gaat het ook niet om. Maar wat doet deze bak? Die maakt er niet alleen compost van, hij maakt er ook echt voedingsstof. Een soort bemesting maakt hij voor je.
En wat is er anders aan deze...
Dit is een emmer waar een roostertje in zit voor de luchtcirculatie. Dus gooi hier niet je takjes op.
Die takjes zijn niet nodig.
Nee, die hoeft helemaal niet. En wat voeg je hier aan toe aan dit hele rottingsproces? Wordt een tarwezemelen worden hier aan toegevoegd. En die tarwezemelen, die krijg jij in een zakje, krijg jij die mee. En er zitten melkzuurbacteriën in en andere bacteriën, schimmels en gisten zitten er allemaal in. En wat doen die? Die zetten al jouw etensresten om in een soort vloeibare substantie. En die komt onder in die emmer terecht.
Klinkt goor.
Ja, het klinkt heel goor, maar het is eigenlijk alleen maar beter voor je tuin. En dat sapje, zou ik willen zeggen. Als je dat nou door je tuin heen verspreidt, dan hoef ik niet meer met jou aan te komen met allerlei verhalen, met zakkenbemesting, met NPK en met alle etensresten die hierin zitten. Ja, die hou je over natuurlijk. Dat verrot allemaal wel. Dat fermenteert door dus die melkzuur ontwikkeling die er in die emmer plaatsvindt. Als je die ingraaft in jouw tuin en je wacht 2 weken en je zet er daarna wat plantjes in. Bijvoorbeeld in je moestuin. Ik zou bijvoorbeeld heel goed voor kunnen stellen dat je dat dus door je moestuin heen werkt. Nou, daar heeft dus dat gistingsproces is zo goed voor jouw bodemleven dat alles wat jij er vervolgens op plant
schiet de hemel in.
Het prachtig. Zo, ga ik bijna op.
Ik heb ook wel eens gehoord dat er iets bestaat als wormenbakken. Is dat ook een manier voor composteren?
Ja, dat is zeker een manier voor composteren. Heb jij bijvoorbeeld, wil jij een compostbak in jouw tuin maken? Stel, jij koopt zo'n mooie grote vierkante doos. Moet je dan bijvoorbeeld ook nooit zomaar koud op jouw bestrating zetten. De onderkant van die bak is altijd open. Dus heb jij een mooi hoekje gevonden waar tegels liggen, wip die tegels er even uit. Boel die grond daaronder een beetje om. Waarom? Dat bodemleven, die wormen, de insectjes die erin zitten, maar vooral die
trekken
die wormen,
dan van onderen in die bak?
Nou, die, ja, zeker. Dan maak je het dus makkelijk voor, inderdaad, voor de wormen om erin te komen. En wat doen die wormen? Die helpen dat composteerproces. Aha. Die vreten daaraan, die kakken het weer uit, die scheiden het af.
En de wormenbak is iets anders dan de gewone compostbak?
Ja, nou, een wormenbak is eigenlijk niks anders. Deze bak die wij hier gebruiken, daar voegen wij dus die zemelen aan toe. En bij een wormenbak doe je niet die zemelen erin, maar alvast die wormen. En die wormen die zetten, heb je hem vast?
Ja.
En die wormen die zetten dus al jouw rotzooi om. En nou hebben wij natuurlijk een peperwedstrijd.
Ja, en dan gaan we ook een compostwedstrijd doen.
Dan gaan we ook een compost. Nee, ik zie een mooie combi trouwens. Als wij hier in de compost.
Dan kunnen we de peper ermee.
Voorzien van extra voedingsstoffen. Kijk, ja. Hier zit een roostertje. Die pleuren we. Hatsa, onderin. Ik heb dit bij de biologische supermarkt gekocht.
Ja.
En die vrouw die dit aan mij verkocht. Nou, ik ben zo blij dat je dit doet. Weet je, vriendinnen van mij, die hebben dit in hun tuin gebruikt. En je kan precies zien waar ze gebleven zijn.
Zo goed werkt het.
Zo goed werkt
het. En wat deed ik nou ook weer met wat achterblijft? Dat werk
je door de grond heen. En dat moet je dus een beetje laten verrotten in de grond waar je uiteindelijk dus je planten zet. Nou, je voedt je grond hier gewoon mee.
Ja, het klinkt geweldig. De meeste mensen hebben natuurlijk een gewone compostbak. Daar komt compost uit. Dat werk ik dan ook een beetje door de grond.
Ja, compost is dus het is geen meststof. Het is een grondverbeteraar. En als jij een beetje een zandarme of een arme grond hebt, dan moet je daar je compost doorheen werken om uiteindelijk de voeding in die grond hoog. Het is ook een heel natuurlijk proces, hè? Als jij in het bos staat, al die bladeren die er vanaf vallen en Henk met de bladblazer komt niet langs, wat is natuurlijk helemaal overbodig, dat komt op die bodem terecht. En dat rottingsproces, wat er plaatsvindt in die bladerlaag, ja, dat is wat de natuur nodig heeft. Hij voedt de grond opnieuw, waardoor die boom kan blijven bestaan. Nou, dat composteringsproces wat er in de natuur plaatsvindt, dat kan jij dus zelf nabootsen. Dus als jij je planten in je tuin neerzet en je bemest het niet meer en nou, je doet er helemaal niks meer mee, dan raakt uiteindelijk die bodem raakt uitgeput, noem je dat. Nou, hoe raak je minder uitgeput? Door voeding toe te voegen. Nou, dat doe je of met bemesting of met compost.
Compost is eigenlijk een soort snackie, een mars voor de natuur.
Ja, een soort Red Bull.
Het is tijd voor het ding van om de week. Louise Bonnier.
Wat een mooie naam.
Ja, mooie naam. Die merkte nog via Instagram op. Tuinmannen _, ik zeg het nog maar even een keer. Het tweeweekse ding klinkt misschien lekkerder. Het tweeweekse ding in plaats van het ding van om de week.
Dat is maar net hoe je het jezelf aan. Ik heb nou wel redelijk in mijn kopje zitten dat het. Ja, maar ja.
We zeggen dank, Louise. Maar ja. We houden het bij het ding van om de week.
Doen we lekker niks mee.
Jij hebt.
Ik heb wat besteld. Wij krijgen heel veel vragen over luis.
Ja, sowieso over ongediertes.
Ja, we gaan echt
en
heel veel vragen.
Schimmels en dingen. Ja,
ja. 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 Nou, tegen schimmels gaat dit niet helpen wat wij hier hebben. Maar.
Oh, wat is het? Levende haven.
Dit is levend spul. Ik heb iets besteld tegen luis.
Lieve heersbeestje.
Ik heb lieve heersbeestjes
in een
laten
doosje.
Komen. In een doosje, ja. Wat doen lieve heersbeestjes? De larven van lieve heersbeestjes eten luis. Dus je helpt de natuur een handje. Kijk, dit is een mooi doosje met papiersnippers. En in die papiersnippers, zie je, daar zitten kleine larfjes.
Hé, maar dit. Oh, nou, en wel meer dan larfjes. Er zitten ook wat grotere dingen al.
Oh, nou, dan worden dat al. Verrek, kijk, daar gaan ze.
Maar ja. dit zijn, hoeveel zijn dit er wel niet?
Nou, hoeveel heb ik er besteld? Dus er zijn in verschillende, dit zijn er 100. Dit zijn 100 lieve heersbeestjes. Wat doen die luizen? Die zorgen er natuurlijk voor dat jouw hele plant naar de knoppen gaat. Lieve heersbeestjes eten de larven van die lieveheersspecies, die kan je mooi uitzetten op die planten. Er zit een mooie beschrijving bij met hoeveel lieveheersbeestjes er op de grootte van een plant moeten zitten. Heb jij bijvoorbeeld rozen of wat kleinere bloeiende planten, dan moet je 3 tot 5 van die larven op dat plantje zetten. En dat let allemaal niet zo, je hoeft ze niet per stuk helemaal vast te
pakken. Mag er 20 zijn?
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk lopen die beestjes vanzelf wel. Maar probeer een beetje op de plekken in jouw tuin waar jij luis hebt. Shell, je hebt in de ene hoek een hele mooie hibiscus staan, vol met luis. En aan de andere kant staat dus een ander plantje of een roos vol onder luis. Verdeel dat dan mooi een beetje.
Nou leert Google mij, ik heb mijn laptop er altijd bij, de ontwikkeling van een larve tot een volwassen lieveheersbeestje duurt 2 tot 5 weken.
Oh, dat vind ik niet lang.
Nee. Begint hij deze larve ook al luis te eten?
Ja, zeker weten.
Okay.
Een larve eet 5000 bladluizen tot het een lieveheersbeestje is. Dus dat zijn er een hoop. Dus daarom als jij een wat kleinere roos hebt staan, heb jij dus maar aan 3 tot 5 van die larfjes, heb jij genoeg om die roos te redden. Waar je altijd wel rekening mee moet houden voordat jij die lieveheersbeestjes uitzet, die larven, is bestrijd je mieren. De luis heeft namelijk 1 allerbeste vriend in jouw tuin. En dat is de mier. Een mier eet namelijk de glucoseafscheiding van een luis. Een luis peuzelt aan jouw blad.
Aha.
Dat scheidt hij af. Daar zit glucose in. En die mieren vinden dat lekker. Maar die mieren die zijn er zo gek op dat alles wat die luis te pakken wil nemen.
Dus lees het lieveheersbeestje.
Precies.
De larf.
De larf. Die valt hij aan. Hij zal de luis ten alle tijden bestrijden.
Heb je ook mierenbestrijding meegenomen?
Aaltjes.
Ja.
Ja.
Heb je aaltjes bij je?
Nee, die heb ik niet bij me, maar dat kunnen we natuurlijk wel regelen. Heb je kaneel in huis?
Heb ik kaneel in huis? Ja, ik ga wachten. Ik ga naar de keuken.
Want kaneel namelijk, Roelof loopt nu even weg. Kaneel is een, daar houden we
draadloze microfoon.
Dus als jij kaneel in een mierennestje strooit, en ik ga misschien nog wel wat boze reacties hierop krijgen van mensen, dat zielig is. Dat klopt.
Zo.
Maar we willen onze plantjes ook wel redden natuurlijk. Ja, sorry, ik heb ondertussen even doorstaan kakelen.
Die kaneel...
Ja, dat moeten we. In een mierennestje.
Wist je dat als je 2 van die kruidenpotjes, er zitten ribbeltjes onderop. Als je er 2 hebt en je beweegt het tegen elkaar, dan komt het er vloeiend uit. Wist je dat?
God.
Zal ik nog één pakken?
Nou, dit vind ik echt...
Ja, het is een lifehack.
Nou, het klopt wel, ja. Want ik sta nou te schudden en te doen. Dat is alleen maar irritant.
Als je de beide bodems dus tegen elkaar doet...
Hou jij mijn microfoon
ja. Andersom, hè?
Ja, maar dat ga ik doen. Maar ja, ik kan hem nu wel andersom houden, maar dan razend het er al uit, meneer de Vries.
Zie je dat dit werkt?
Ja, dit is toch...
Dan leer ik jou ook eens wat.
Dit is echt waanzinnig. Dat is dus mijn tip van deze 2 weken. Koop lieve heersbeestjes ter bestrijding van je bladluis.
Ik heb nog een mooi boeketje luisteraarsvragen binnengekomen via tuinmannen@meervandit.nl of de DM op onze Instagram tuinmannen_. Marloes, die stuurde er eentje. Beste tuinmannen, ik heb een vraag. Ik vind pioenrozen altijd mooi en heb vorige zomer een rozenstruikje geplant in half schaduw bij een perenboom. Hij doet al een jaar niks, maar gaat ook niet dood. Welke liefde moet ik hem geven? Dank alvast. Marloes heeft er ook een foto bij gedaan. Die plant is dus een beetje in limbo.
Hey, maar dit is helemaal geen rozenstruik. Dit is een camellia.
Wat?
Dit is
serieus?
Dit is geen roos.
Ze zegt de patiënt. Dat is de foto erbij.
Ja.
Marloes denkt dat ze een roos heeft, maar het is een camellia. Het is niet zo gek dat er nog geen roze uitkomen.
Nee, zeker niet. En ik kijk nu nog eens eventjes heel goed naar die foto. Ik vind hem heel erg droog. Ik snap wel dat ze denkt dat dit trouwens een roos is. Want die bloemen van een camellia lijken ook wel een beetje op een pioenroos. Maar dit is een camellia. En camellia's houden van zurige grond. Dus ik zou er wat compost door de grond heen werken.
En in ieder geval niet verwachten dat er rozen uitkomen.
Nee. Hij gaat zeker bloemen geven. Ook deze struiken hebben prachtige bloemen. Ga alsjeblieft met wat compost aan de gang. En wat goede bemesting. Geef genoeg water. Kijk, je hoeft echt niet 3 keer per week naar hele emmers. Want zo groot is het plantje nog niet. Je hoeft er niet 3 keer per week hele emmers water doorheen te werken. Maar zorg echt dat die wat natter komt te staan, het plantje. Dan komt het in de loop van de tijd echt helemaal goed.
Diewertje ten Brinke, die heeft een soort follow-up over onkruid. We hadden het een paar weken geleden over onkruid.
Ja.
Beste tuinmannen, hier een vraag van iemand die sinds 3 jaar een tuin een beetje serieus probeert te bestieren. Wat is het juiste moment om onkruid te plukken? Ik heb de neiging meteen de kleine plukjes uit de borden te trekken als ze hun kop opsteken. Maar vaak zijn ze dan nog zo fragiel dat ik ze er niet altijd met wortel en al uittrek. Als ik wacht tot ze wat groter zijn, ben ik bang dat ze mijn gewilde planten in de weg zitten of nog erger in bloei raken. Wat is een goede timing? vraagt Diewertje dus.
Ja, maar toch wanneer ze jong zijn. Je trekt dat platgroen er vaak inderdaad vanaf. En soms wil die wortel nog wel eens blijven zitten. Maar het een kan niet zonder het ander. En vooral niet wanneer ze zo jong zijn. Dus trek je elke keer zijn kop er vanaf. Dan komt er ook geen energie meer in die wortels te zitten. Dus uiteindelijk leggen die wortels gewoon vanzelf het loodje. Dus wees inderdaad goed op tijd met onkruid. Het gaat inderdaad je andere planten in de weg zitten. Het wordt te groot. Maar ook heel veel onkruid, daar komt zaad van uit. Nou, nog voordat die plant het onkruidje dus zaad gaat zetten. Ja, wees dat voor. Want je haalt de ene weg. Maar er hebben zich er al 100 verspreid. Dus je blijft op die manier bezig. Dus zorg er maar voor dat je er zo snel mogelijk bij bent. Het is een beetje een gepiel. Ik snap dat het lekker wegtrekt als het wat groter is. Maar zorg dat je eerder bent.
Ties schrijft H, Nick en Roelof. Mooi spul, zo'n groen dak. Mooie sedumplantjes had ik staan. Totdat de vogels ze ontdekken. Nu al voor het tweede jaar op rij wordt het helemaal kaal gefroten. Wat doe ik verkeerd of wat kan ik eraan doen? Groeten uit Een Haag. Ties, misschien is het wel Den Haag. Misschien zit hij daadwerkelijk in Een Haag, onze Ties. Ja, die heeft dus een sedumdak.
Ja.
Sedum is de naam van het plantje dat op zo'n dak dan staat. Dat heet sedum.
En er zijn nou honderden verschillende soorten sedum. En al die sedumsoortjes bij elkaar in van die mooie kratjes voor bovenop jouw dak. Die zorgen voor natuurlijk dat mooie groene, mooie groene uitstraling.
Tenzij de vogels erop
afkomen.
Ja, en
toch verbaast me dit. Dat vogels zijn niet per se fan van de sedum.
Nou, bij Ties in Een Haag wel.
Ja, ja, nou denk ik dat ze voornamelijk op zoek zijn richting het maken van een nest. Naar takjes en rommeltjes en nou, noem maar op. Dus misschien dat ze daar in dat groene dak naar op zoek gaan. En het is natuurlijk wel, sedum is wel bijvoorbeeld weer een mooie aantrekker van allerlei insectjes. Dus je hebt kans dat, ik weet dat merels bijvoorbeeld ongelooflijk lomp zijn, duiven ook trouwens, die laten zich dan toch misschien bovenop die sedum storten op zoek naar insectjes. Dus het is niet zozeer dat ze de sedum interessant vinden, ze zullen altijd op zoek zijn.
Daar heeft Ties niet zoveel aan.
Nee, en toch
vogelverschrikker.
Ja, maar aan de andere kant denk ik ook wel weer bij mezelf, je doet dus onwijs goed werk door je dak te vergroenen. Dat is de natuur een handje helpen. Nou, dat is wel een natuurlijk proces wat je aan het aanschouwen bent.
Dus je moet het maar gewoon voor lief nemen.
Ja, wat je wel kan doen, dat zijn mini-stekjes kopen. Dat is trouwens ook wat anders, hè? Mini-stek. Ja. Of ben ik nou,
ja,
klink
voor,
ik nou
heel
oud?
Voor kinderen, nee, zeker.
Bestaat dat eigenlijk nog?
Ja, natuurlijk. Nou, ja.
Bestaat. Dat zal nog wel bestaan. Je kan van die kleine mini-stekjes kopen ter aanvulling van jouw sedumdak. En die kan je daar mooi doorheen werken. Doe dat dus alsjeblieft nadat dus die vogels allemaal hun nestje al hebben gebouwd. Want anders gaan ze op die kleine fragiele stekjes zitten. Dus misschien dat je dat kan doen. Als nou de grote horde aan duiven en merels is opgelazerd, gooi er dan wat extra stekjes overheen. Bemest hem goed. Dat kan met fatsoenlijke normale gazonmest. Daar zit wat meer stikstof in. Vindt de zeden prettig. En dan denk ik dat je hem echt wel weer een heel knap dakje kan krijgen, hoor.
We zijn er doorheen voor deze week, Nick. Ik ga het weer even samenvatten. Alle bloemisten moeten vanaf nu zeggen, niet schuin afsnijden als je een bosje koopt. Wees voorzichtig als je je hond uitlaat. Let een beetje op de grasaar, want die is gevaarlijk voor hem of haar.
En check de oren goed van het beestje.
Is dat zo?
Ja, ja, daar heb ik ervaring mee. En daar komt vaak zo'n aar toch in terecht.
Als je een leuke nieuwe boom op zandgrond wilt, nou denk eens aan een beuk of
een Drents krentenboompje. Vooral leuk als je in Emmen woont.
Tulpen worden na de bloei uit de grond gehaald en in het najaar weer opnieuw geplant. Omdat het eigenlijk gewoon luie, luxe poezen zijn die energie moeten sparen. Compost, je kunt het op verschillende manieren maken, waaronder een soort drapje. Dat gaan wij proberen.
Ja.
Maar het is sowieso een leuk en goed idee. De larve van het lieve heersbeestje werkt als een tierenlier om je bladluis te bestrijden. Als je rozenstruikje het niet goed doet, check dan vooral of het wel een rozenstruikje is. Onkruid meteen eruit trekken, want dan gaat de wortel op een gegeven moment ook wel dood.
Hoe eerder je erbij bent, hoe beter.
En als je sedumdak wordt kaalgefroten door vogels, ja, dan heb je ook gewoon een beetje pech. En dat is de natuur.
Ja, het hoort erbij.
Het zijn die keiharde wetten van de natuur.
Ja, wij hebben niks te vertellen eigenlijk, hoor.
Over 2 weken, Nick, hebben we het over een onderwerp dat een ieder ongeveer wel aangaat. We hebben er de afgelopen week ook wel mee te maken gehad. Droogte.
Het is een steeds groter probleem aan het worden.
Ja, gelukkig heb jij de oplossingen. Ik zie je over 2 weken.
Tot over 2 weken, Roelof.
Meer van dit. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.